geven en degene die hem het eerste heeft mag even naar voren komen. Ja, dus ik zeg dadelijk de tekst, jullie zeggen mij na en daarna mag je hem opzoeken. Ja, we gaan met elkaar opzoeken Johannes 3 vers 16, zeg maar. Oké, nog een keer. We gaan met elkaar opzoeken. Johannes 3, vers 16. Zoek. Als je hem hebt, mag je komen. Kom maar. Oké, jongen en meisjes, heel goed. Heel goed, kom maar. Wil jij vers 16 lezen?
Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft.
Amen, jongen, heel fijn. Zou jij het volgende vers willen lezen?
Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat we de wereld door hem behouden zou worden.
Fijn, dankjewel. Ga maar zitten. Geweldige zwaardvechters. Oké, gemeente, nu gaan wij datzelfde doen. Nee hoor, we gaan met elkaar lezen uit Efeze 6, vers 5 tot 9. Efeze 6, vers 5 tot 9. Efeze hoofdstuk 6. Vers 5 tot en met vers 9. Daar lezen wij: slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrezen en beven, oprecht van hart. Niet met oogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Hetzij slaaf, hetzij vrije. En Heere, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de gemeente van de Heer Jezus tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en ook levende overtuiging: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, de kranten spreken met regelmaat over de spanningen tussen werkgevers en werknemers. Vaak zijn het boze en ontevreden werknemers die hun looneisen door stakingen kracht bijzetten. Ondersteund door de vakbonden scanderen ze dat ze het niet langer pikken en opkomen voor hun vermeende rechten. En overal op de wereld zijn er wat dit betreft spanningen tussen werkgevers en werknemers. De vraag is nu natuurlijk: hoe moeten wij als christenen onze houding bepalen ten opzichte van deze werkgever- en werknemer-problematiek? Nu, wij hebben tot nu toe in onze overdenking, onze studie van Paulus' brief aan de Efeze, ontdekt dat de Heer over allerlei praktische levensterreinen schrijft en instructies geeft. Nou, zo ook over de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het is in Efeze 6, vers 5, dat Paulus onder de inspiratie van de Heilige Geest schrijft: slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart. Nou, bedenk nu dat het spreken van de Schrift het spreken is van God. Dit is met andere woorden, let op. Dit is zijn geopenbaarde wil voor jouw leven morgen op de werkvloer. En dat tot eer van zijn naam en tot geluk en welzijn van zijn kinderen. Nou, Paulus gebruikt in deze tekst het Griekse woord doulos. En waarschijnlijk dat je allemaal wel weet wat dat betekent, slaaf. Slavernij was 2000 jaar geleden een alom geaccepteerd maatschappelijk gegeven. Men heeft berekend dat er in het Romeinse wereldrijk meer dan 6 miljoen slaven waren. Dat waren rechteloze mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen die onbeschermd waren overgeleverd aan de goodwill, de luimen, de grillen van hun meesters. Het waren lijfeigenen. Mensen die een ander toebehoorden en die niets te zeggen hadden. Nu gebeurde het dat onder de prediking van het evangelie van Gods genade en het overtuigende werk van de Heilige Geest, sommige van deze 6 miljoen slaven tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Ze leerden hem kennen als hun zondeverlosser en daarmee gingen zij deel uitmaken van de christelijke kerk, de gemeente. Maar niet alleen slaven, ook meesters kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En ook zij werden ingelijfd in de kerk van Christus. Dus kon het gebeuren dat tijdens een samenkomst van een plaatselijke gemeente de slaaf en de meester naast elkaar in de kerk zaten. Samen zongen ze Gods lof. Samen werden ze opgebouwd en toegerust. Samen werden ze vertroost door de verkondiging van Gods woord. Samen vierden ze de tekenen van brood en wijn. En vierden ze ook de eenheid van de christelijke gemeente, het lichaam van Christus. Nou, dat klinkt allemaal geweldig. En toch moet je zeggen, het was allemaal niet zo rooskleurig als op het eerste gezicht lijkt. Integendeel, dit veroorzaakte de nodige spanningen in de lokale kerken. Slavernij wordt, zoals je weet in de Bijbel, niet veroordeeld, maar geaccepteerd als feitelijk gegeven. In het Oude Testament heeft de Heer allerlei wetten en regels gegeven om misbruik en ook uitbuiting van slaven te voorkomen. En daarbij werd één keer in de 50 jaar tijdens het jubeljaar de Joodse slaven in vrijheid gesteld. Maar slavernij was geaccepteerd als een maatschappelijk verschijnsel. En de vraag is nu natuurlijk, je zult maar slaaf zijn en je bent tot de Heer gekomen. Hoe moet een christen slaaf zich gedragen? Moet een christen slaaf zich vrijvechten? Zeg, hoor eens even, ik ben door Christus vrijgekocht. En moeten ze zich vrijvechten? Of moeten ze, ja, ze oproepen tot opstand? Nou, nergens in het Nieuwe Testament zegt de Heer dat de christenslaven in opstand moeten komen. Is het niet interessant? En ik ben er bij vernieuwing eigenlijk zelf weer een beetje van onder de indruk gekomen. Dat het evangelie van Gods verzoenende genade de slavernij beschouwt als een bepaalde vorm van roeping. Levensroeping. De apostel Paulus heeft ook nooit geprobeerd om de sociale structuren van zijn tijd te veranderen. Let goed op, dat is belangrijk. Niet dat Paulus blij was met die slavernij, integendeel, maar hij heeft zich er nooit expliciet tegen uitgesproken. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen. Daar kunnen we iets van leren. Paulus probeerde niet de sociale structuren van zijn tijd te veranderen. Nee, wat deed hij? Hij onderwees de gelovigen, de waarheden, de leefregels van de Heere, waardoor het mogelijk is om in je eigen leefomstandigheden, wat die ook zijn, tot eer van God en gelukkig te leven. Dus hij probeerde zoveel mogelijk mensen bij de heiland, bij de zaligmaker te brengen, waardoor zij een nieuwe schepping werden en invloed begonnen uit te oefenen in hun eigen leefomgeving. Gemeente, de verandering van deze wereld begint bij de verandering van het menselijk hart dat zich gewonnen geeft aan de Heer Jezus Christus. Het is niet de taak van de kerk om de maatschappelijke structuren te veranderen. Nee, het is haar primaire taak en verantwoordelijkheid om het evangelie van het Heer Jezus Christus te verkondigen. Nou, natuurlijk moeten wij als gelovigen betrokken zijn bij de strijd tegen uitbuiting, onderdrukking en geweld. Maar het is niet de primaire taak van de kerk om daarbij betrokken te zijn. Het is haar belangrijkste taak om het evangelie te verkondigen. En hoe meer mensen Christus leren kennen, hoe meer mensen door het evangelie gesocialiseerd worden in hun persoonlijk leven, in hun huwelijksleven, in hun gezinsleven en ook op de werkvloer, in het maatschappelijk leven, hoe aangenamer deze wereld zal worden om op te leven. Dus door veranderde levens verander je je leefwereld. Paulus roept de slaven niet op tot opstand, integendeel. Hij zegt, ik citeer uit 1 Korinthe 7, laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Ben je als slaaf geroepen, kan dus blijkbaar dat je als slaaf geroepen bent, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Here, is een vrijgelatene van de Here. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus. U bent duur gekocht, word dus geen slaven van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is. Met andere woorden, blijf waar je bent. En want de Heere zal je de genade en de kracht geven om in die maatschappelijke structuren, op die werkvloer waar jij gesteld bent, om in relatie met hem en tot eer van zijn naam te leven. Nou, in onze tekst worden een aantal leefregels aangereikt om op de werkvloer tot eer en verheerlijking van God te leven en daarmee ons christelijk getuigenis te versterken. Nu zeg je misschien alles goed en wel, maar wij zijn toch geen slaven. Wat heeft dit gedeelte met mij te maken? Broeders en zusters, bedenk dat slaven gekocht werden tegen een bepaalde prijs, of ze werden geboren in een slavenfamilie, waarmee de opvoeding en de verzorging voor rekening kwam van de meester. De slaveneigenaar had een bepaalde investering in deze mannen en vrouwen. Nu, wanneer je een baan neemt, verkoop je je dienst, je tijd, je aandacht, je energie aan je werkgever. Je verkoopt je kracht, je betrokkenheid aan hem. Voor de tijd dat je bij hem in dienst bent, behoren deze dingen aan je werkgever. Hij heeft namelijk een financiële investering in jouw leven. Hij loopt ook financieel risico door je in dienst te nemen. En hij heeft deze investering lopen. Je bent weliswaar geen slaaf, maar in een bepaalde betekenis is je werkgever je meester. Voor de uren dat jij bij hem in dienst bent, heeft hij recht op jouw tijd, jouw kracht, jouw aandacht, jouw inzet. Daar betaalt hij je voor. Je hebt voor een bepaalde tijd deze zaken aan hem verkocht en ze staan nu tot zijn beschikking. Nou, in deze betekenis kunnen wij ontzettend veel leren over de werk- of meester-slaafverhouding of de werkgever-werknemer-relatie. Nu is Paulus deze hele uiteenzetting in hoofdstuk 5, vers 15 begonnen met de oproep tot een nauwlettende of zorgvuldige levenswandel. En dit zorgvuldige christelijke leven bestaat daarin dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest om naar onze positie als kinderen Gods te leven. Nu, het wezenskenmerk van de normale christelijke levenswandel is wat? Wat is het wezenskenmerk van onze christelijke levenswandel? Dat is onderdanigheid. Onderdanigheid aan de Heere God op de eerste plaats. Van daaruit onderdanigheid in het huwelijk. En van daaruit onderdanigheid in de ouder-kindrelatie. Dat is waar we het de voorgaande weken over hebben gehad. We hebben een woord gehad voor de vrouwen. Twee keer een woord van de mannen. Een woord voor ouders, kinderen. En vandaag een woord voor de werkgever, werknemers. Je ziet, het raakt het hele palet eigenlijk van de praktijk van het dagelijks leven. Nu in Efeze 6, vers 5 tot 9 leert Paulus wat die onderdanigheid betekent in de werkgever-werknemer relatie. Tot zover deze wat langere inleiding. Wij willen als eerste deze ochtend spreken over de eerste en voornaamste verantwoordelijkheid van de werknemer. Dus ben je werknemer, ben je ergens in dienst? Let dan goed op, want dit is Gods geopenbaarde wil voor jouw leven. Lees maar mee vers 5. Vers 5. Werknemers, slaven, wees evenals Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. De eerste verantwoordelijkheid van de werknemer is wat? Gehoorzaamheid. Kinderen, wat is jullie eerste gehoorzaamheid ten opzichte van papa en mama? We hebben het afgelopen week over gehad. Weet je het nog? Oké, jongens. Dan zal ik volgende week die preek weer moeten houden. Wat was ook weer je eerste verantwoordelijkheid ten opzichte van papa en mama? Ja, dat wordt voorgezegd. Dat doen we niet. Dat doen we niet. Nou, papa's, jullie zijn de eerste verantwoordelijke in het gezin. Je moet daar nog maar eens met je kinderen over praten, zou ik zeggen. Gehoorzaamheid, jongens. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Weet je nog? Daar hebben we het over gehad met elkaar. Oh, jij wist het? Wist jij het? Je wist niet, je was dat kwijt. Nou jongen, gehoorzaamheid. Nou, zo ook voor je papa en mama, als die in dienst zijn bij een werkgever, dan is hun eerste verantwoordelijkheid ten opzichte van de werkgever ook gehoorzaamheid. Met andere woorden, doe wat je werkgever je opdraagt om te doen en doe je het werk op de manier die hij van je vraagt. Want je werkgever is jouw heer naar het vlees. Nou, dat is een opzettelijke toevoeging. De Heer naar het vlees. Ter onderscheiding van Christus, de Heer naar de geest. Christus is jouw Heer naar de geest. Maar er zijn ook heren naar het vlees. Het Griekse woord kurios, wat hier gebruikt wordt. Dat afhankelijk van de context moet dat vertaald worden met hoofdletters of met kleine letters. Dat bepaalt de context. En hier gaat het natuurlijk over de heren naar het vlees. Nu, de werknemers zijn de heren naar het vlees gehoorzaam. En dat betekent, jouw werkgever heeft recht op jouw kracht, jouw tijd, jouw inzet, jouw aandacht, jouw energie. Wees een gehoorzame werknemer. Waarom? Omdat je werkgever betaalt voor jouw diensten. Hij heeft het recht gekocht om jouw werk op te dragen. En de Heere vraagt nu van jou, en dat is jouw Heer naar de geest, dat je een bereidwillige, gehoorzame werknemer bent. Sterker nog, je gehoorzaamheid aan Christus wordt zichtbaar in je gehoorzaamheid aan je werkgever. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Je bent je werkgever gehoorzaam. Waarom? Omdat Christus dat van je vraagt, de Heer naar de geest. Gehoorzaamheid is dus de eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid. Ten tweede, mijn tweede punt. De innerlijke houding. Hoe moet je nou gehoorzamen? Gaat het hier om kadavergehoorzaamheid? Gewoon, ik doe precies wat hij zegt. En heeft je hart er niets mee te maken? Nee, in de Bijbel is dat nooit zo. In de Bijbel heeft je hart, je innerlijk, je binnenste er altijd mee te maken. Er staat hier, slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. En hoe moet je dan gehoorzamen? Zie je dat wat erbij staat? Met vrees en beven. Nou, vrees en beven, dat is een uitdrukking die Paulus vaker gebruikt om ontzag, eerbied, respect en beleefdheid aan te geven. Je hoort je werkgever vanwege zijn positie te respecteren. Je hoort hem beleefd te bejegenen. Je hoort met respect over hem te spreken. Je hoort hem hoog te achten en ontzag voor hem te hebben. Ken je daar wat van? Of zijn wij inmiddels zo door de geest van deze wereld beïnvloed,
dat we eigenlijk geen ontzag meer kennen, geen vrees meer kennen. Misschien zijn wij dan wel meer door de geest van deze wereld beïnvloed dan door de heilige geest van God. Wees je ervan bewust dat je werkgever recht heeft op jouw totale inzet. Zorg ervoor dat je werkgever tevreden over je kan zijn. Een vrees plichtsverzuim. Sta bekend als een ijverige, accurate werknemer. Accurate is een moeilijk woord. Ik dacht bij mezelf, hoe ga ik dat nou vertalen? Accuraat, precies. Precies, het is precies. Iemand die het precies doet zoals de werkgever hem opdraagt. Maar veel werknemers staan anders bekend. Wij zeggen bijvoorbeeld in de praktijk, als mijn werk hem niet aanstaat, zoekt hij toch een ander. Het zal mij een zorg zijn, ik kan overal aan de bak. Wij zeggen, ja, daarvoor ben ik niet aangenomen. Kan een ander dat niet doen? Nou, je voelt wel, deze houding staat haaks op de houding die de Heer van een christen werknemer verwacht. Een christen werknemer is een gehoorzame werkkracht. Iemand die zijn meerdere respecteert en beleefd is in de omgang met vrezen en beven. Als tweede wordt gezegd in oprechtheid en eenvoud des harten. Weet je wat dat betekent? Dat betekent eerlijk naar hart en instelling. Met volledige inzet en aandacht. Niet de kantjes ervan aflopen. Niet jezelf beter voordoen dan je bent. Niet doen alsof je heel erg druk bent terwijl je in feite geen helemaal niks uithoudt. Nee, zegt de Heer, gehoorzaam in de oprechtheid van je hart. Niet om een wit voetje te halen, maar om zo je volledige onderdanigheid aan Christus handen en voeten te geven. Ben jij een christen werknemer? Wil jij een goede getuige van Christus zijn op de werkvloer? Hoe ga je dan om met de tijd en de eigendommen van je werkgever? Ga in de tijd van je werkgever alsjeblieft geen evangelisatiegesprekken beginnen. Uiteindelijk zal het tegen je gebruikt worden. Als je een goede, overtuigende getuige wil zijn van Christus, doe je werk dan met de inzet van al je kracht en energie. Dat moet de innerlijke gezindheid zijn van elke christen werknemer. In oprechtheid en eenvoud des hart. Dat er over jou gesproken zal worden als een man, een vrouw, waar niets op af te dingen is. Die recht tevoren trekt in zijn leven. Die niet over zijn werkgever kletst of over zijn mede-collega's wat dat betreft. En als derde punt wordt ook nog genoemd, niet met ogendienst als mensenbehagers. Ja, veel werknemers die werken met hun ogen. In plaats van met hun handen en hersenen. Die werken met hun ogen. Eén oog op de klok. Kwartiertje voor sluitingstijd. Beginnen ze met opruimen. Elke dag wordt er zo een kwartiertje of een half uurtje van de baas gestolen. Het ene oog gericht op de klok. Het andere oog gericht op de deur. Geval de baas binnenstapt. Nou, dat is waar de apostel hierop doelt. Ogendienst betekent dat jij je in je gedrag en handel laat leiden door wat de baas of je meerdere ziet. Met andere woorden, je bent aan het werk als er controle is, als de baas een oogje in het zeil houdt. Je hebt weet ik wat op je tafel liggen, waardoor je bij controle de indruk geeft alsof je geweldig productief bent. Maar zo gauw als de baas voorbij is, schakel je terug naar de snelheid van een, nou wat zullen we noemen, slak. Je werkt voor de goedkeuring van mensen. Ogendienst. In plaats van voor de goedkeuring van de Heere God. Mensenbehagers. Vleiers. De Bijbel zegt niet met ogendienst als mensenbehagers. De Heer wil niet dat wij er alleen maar op uit zijn om mensen te behagen. Je weet, je denkt bij jezelf, hoe komt hij daar nou? Ik ken dat wel. Ik heb vroeger eens op Blauwe Maandag ben ik vakkenvuller geweest. Bij V&D, Vroom en Dreesman, bestaat inmiddels niet meer. Dat was op de zuivel of bij de kruideniersdingen. En dan stonden we met elkaar daar met zo'n kaartje, grote kar vol met dozen. En dan ging je weer terug naar het magazijn om een nieuwe te halen. En dat, in dat magazijn, ja, daar bleef je dan even plakken. Op een of andere manier bleef je daar plakken. Dan had je een gesprekje, nog een gesprekje. Zolang je die klapdeur achter je niet hoorde. En dat kon maar zo'n kwartiertje nog wat langer duren. Maar op het moment dat er dan iemand binnenkwam, oh, dan ging je achter elkaar weer aan het werk. Dat is ogendienst. Dat is een christen, een kind van God, onwaardig. Nou geef ik je een risico van voorbeeldjes. Is altijd dat ze zeggen, oh, als Ezinga dat vroeger heeft gedaan. Nou goed, als ik het dan af en toe doe. Dus je moet altijd denken van, is dat nou wijs om zo'n voorbeeldje te geven? Maar ik ben ook maar een mens. Die dingen gebeuren ons allemaal, maar het is niet goed, gemeente. Het is niet goed. De Heere wil niet dat wij er alleen maar op uit zijn om mensen te behagen, maar bovenal dat wij erop uit zijn om Hem te behagen. Doe je werk in eerste instantie voor de Heere. Hij houdt je in het oog, ook als de baas niet kijkt. De Heere ziet jou altijd en overal. Doe je werk voor Hem. Voor een ongelovig is het heel normaal om met oogdienst te werken. Zij zijn niet wedergeboren. Dat zie je overal om je heen gebeuren. Dat is natuurlijk. Maar wij reageren niet natuurlijk. Wij reageren, als het goed is, geestelijk. Want een christen met oogendienst te werk gaat, heeft hij niets begrepen van Efeze 5 vers 18, waar staat, wordt vervuld met de Heilige Geest. Een geestvervulde christen wordt gekenmerkt door onderdanigheid. Dat wil zeggen dat je jezelf ten dienste stelt van, in deze context, je werkgever. Dat is een van de bewijzen van de vervulling met de Heilige Geest. Iemand die vervuld is met de Heilige Geest is gehoorzaam aan Christus. En omdat Hij van je vraagt om je werkgever gehoorzaam te zijn, ben je Hem gehoorzaam omdat Christus dat van je vraagt. Dat geeft geestelijke onafhankelijkheid. En wanneer wij ons dagelijks werk gaan zien als dienst aan Hem, geeft dat een heel andere kijk op onze werkzaamheden. Nou, tot zover de houding, onze innerlijke gesteldheid in deze gehoorzaamheid. Als derde punt zou ik willen noemen het motief. Waarom zou je dat nou doen? Vers 6 zegt dat we moeten gehoorzamen, leren we. En dan lezen we in vers 6, als slaven van Christus, doe zo van harte de wil van God. Nou, dit is waar het op aankomt, dit is de kern, dit is het wezenlijke punt. Hiermee krijgt het slavenbestaan of het werknemersbestaan een compleet andere dimensie. In eerste instantie dien je niet je werkgever, je chef, het afdelingshoofd. Nee, op de eerste plaats dien je je heiland, van wie je de mond vol hebt. Over wie je zo heerlijk kunt zingen. Je dient Hem. Hij heeft jou gekocht en betaald. Je bent niet langer van jezelf. Je bent van Hem. Je hebt niet langer zelf voor het zeggen. Nee, Hij heeft het voor het zeggen in je leven. Omdat Hij je gekocht heeft, niet met zilver of goud, maar met zijn eigen kostbaar bloed. Door je werkgever opgedragen werk. En ook al is dat vakken vullen of vloeren dweilen. Dat mag je beschouwen als de wil van God voor je leven. Het gaat hier om een radicale Godgerichtheid in de arbeidsverhoudingen. Mogen de Heere geven dat dit bij ons binnenkomt. Gehoorzaam je baas, waarom als een dienstknecht van Christus. Stel jezelf onder het werk de vraag, hoe zou de Heer nou willen dat ik dit werk zou doen? Stel jezelf die vraag wel eens. Kun jij als je terugkijkt op een werkweek zeggen, ik heb mijn werk gedaan voor Christus. Ik sta in zijn dienst. Als ik de vakken vul, als ik de vloer dweil, wat ik ook doe. De wil van je werkgever is wat je werk betreft de wil van God voor je leven. Doe je werk van harte zonder morren of bedenkingen. Dat voorkomt stress. En als je aan het einde van een werkweek kunt zeggen, ik heb Christus gediend, dan kun je er zeker van zijn dat je werkgever blij met je is. Dat je ook hem hebt gediend. Nou, een Bijbels voorbeeld van deze arbeidsethos. Heb je weer zo'n moeilijk woord? Arbeidsethos. Ja, dat, hoe vertaal je dat? Arbeidsethos. Je kent het wel. Ken je dat woord? Wie kent dat woord? Mag je zeggen? Niet dat, nou, ja, het moet inderdaad vertaald worden. Wim, hoe zou jij dat nou vertalen? Ja, nou, dan gaat het om je gedrag, wat je doet. Maar arbeidsethos, het heeft meer, denk ik, met de waarden en de normen te maken. Waarom doe je dat? Hè? Wat motiveert je eigenlijk? Wat motiveert je? Instelling. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is het. Nou, daar hebben we het met elkaar. Dus, dat is arbeidsethos. Dat woord kennen we nu. Fijn. Nou, een geweldig voorbeeld daarvan is Jozef. Jozef was een slaaf, een werknemer in het huis van Potifar. De Bijbel zegt, en toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen. Weet u wat mij triggerde in deze tekst? Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was. Ziet jouw werknemer dat de Heere met je is? Blijkt dat uit jouw inzet en instelling? Hoe is dat bij ons? Doe jij je werk als een dienstknecht van Christus? De Bijbel zegt, toen vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rust op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Met andere woorden, de Heere gaf hem promotie. En even later lezen we, daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u in dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Omdat Jozef zijn werk deed als een dienstknecht van de God van Israël, gaf de Heere hem een promotie. Oké, natuurlijk betekent dat niet dat je straks onderdirecteur wordt van het bedrijf waar je werkt. Maar één ding is wel zeker, gemeente. Als je je werk doet als een dienstknecht van de Heer naar de Geest, Jezus Christus, dan zal dat niet onopgemerkt blijven. Hoe het ook zij, de Heere ziet het en hij zal jou ervoor zegenen. Wat voor soort werk je ook doet, doe het omdat de Heer het van je vraagt. Misschien dweil je vloeren, misschien vul je vakken. Zeg dan, ik dweil deze vloeren als een dienstknecht van Jezus Christus. Ik vul deze vakken als een dienstknecht van Christus. Ja, zeg je, dat is belachelijk. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Nee, dit is niet belachelijk. Geloof jij dat het de wil van God is dat je op dit moment dat werk doet? Dat dit de plek is waar de Heere jou op dit moment gesteld heeft om een boterham te verdienen. Dan is dat werk een onderdeel van jouw dienst aan de Heere Jezus Christus. Wat zullen wij van nu af aan met een andere instelling naar het werk gaan? We gaan morgen op de werkvloer Christus dienen als nooit tevoren. Ik hoop van harte dat je collega's zeggen, joh, wat is er met jou aan de hand? En dat je dan zult zeggen, ik dien Christus hier. Met het vullen van de vakken en het dweilen van de vloer of wat jouw taak ook is. Gehoorzaam je werkgever, waarom? Wat is je motief? Omdat jij een dienstknecht bent van Christus en we doen dat werk voor hem met 100% inzet. Vers 7, en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. Bereidwillig, dat betekent enthousiast, met toewijding. ongedwongen, welwillend, zodat je werkgever niet hoeft te dreigen met ontslag. Zodat hij niet hoeft te dreigen met een andere positie. Je werkt in eerste instantie voor de Heren en voor je baas en niet voor jezelf. Ja, zeg je alles goed en wel, maar mijn baas is toevallig geen gelovige. Mijn baas heeft een hele antichristelijke houding. En hij maakt misbruik van zijn werknemers. Moet je eens horen wat de Bijbel daarover zegt. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij onrecht leidt. Wat voor roem is er als u geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Is je werkgever of je baas of je chef ruw, onbeleefd? Tart hij je door te vloeken in jouw omgeving en dan smalend te zeggen, oh sorry? Maakt hij misbruik van jouw diensten? Kan hij jou niet uitstaan? Kan hij het niet nalaten om jou als christen in een hoek te drijven? Ja, daar kun je het heel moeilijk mee hebben. Daarover kun je huilen. En toch zou ik je willen raden om die moeite aan te grijpen als een gelegenheid om te groeien in de gezindheid van de Heer Jezus. Ga de volgende werkdag met die instelling naar je werk. De Heer wil de verdrukkingen van je werkgever of collega's gebruiken om je te laten groeien in de genade en als beelddrager van Hem. Hoe dan ook, ons Bijbelgedeelte maakt duidelijk dat er geen wezenlijk verschil is tussen werelds of geestelijk werk. Uit alles wat je doet blijkt of je de eigendom bent van Christus of niet. Of je in relatie leeft met Hem of niet. Het eerste motief is, ik gehoorzaam mijn werkgever als een slaaf van Christus. Het tweede motief om onze werkgever te gehoorzamen is de zegen van een toekomstige beloning. Vers 8. U weet immers, met andere woorden, hier was onderwijs over geweest. Paulus spreekt hen aan op datgene wat hij eerder in de gemeente had onderwezen. Wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. Nou, misschien dat jouw werkgever geen oog heeft voor jouw inzet en toewijding. Misschien dat hij niet de minste dankbaarheid en waardering toont. Dat kan. Maar de gelovige in Christus mag weten, Christus ziet het wel. En hij is mijn Heer naar de geest. Jouw inzet op de werkvloer als een dienstknecht van Christus zal op een toekomstige dag door de Heere beloond worden. Ik heb het wel gezien wat je deed toen je die vloeren dweilde, toen je die vakken vulde, toen je op kantoor aan het werk was. Hoe je dat voor mij deed. Ik heb je motieven getoetst en ze waren mij wel behagelijk. Ik zou jou daarvoor eren. En het zou kunnen zijn dat de Heere een predikant op zijn werkkamer ziet en zegt, jou eer ik niet, want je was aan het werk, ja, met een mooie preek voor te bereiden, maar je deed het tot eigen eer. Zie je dat er feitelijk geen verschil bestaat tussen geestelijk, wat wij noemen geestelijk werk en gewoon werk? Alles wat wij doen, doen wij tot eer van de Heer en doen we het niet tot eer van Hem. Dan is het Hem niet wel behagelijk en zullen we zeker niet van Hem terugkrijgen. De Bijbel zegt, laten wij niet moe worden goed te doen. Want ter zijne tijd zullen wij oogsten als wij niet opgeven. Nou, tot zover de instructies voor de werknemers. Broeders en zusters, er is nog één tekst. En die wil ik toch nog met u delen. En dat is de instructie voor de werkgevers. Zijn er werkgevers in ons midden? Mag ik even wat handen zien? Wat werkgevers? 1, 2, 3, 4. Oké, goed zo. Nou, speciaal voor jullie dan. Het zijn stevige woorden trouwens. Luister, vers 9. Heren, of werkgevers. Doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is. En dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Nu worden dus de werkgevers op hun verantwoordelijkheid aangesproken. En ook in deze tekst, evenals in de vorige, is er een opdracht en een motief, een motivatie. Allereerst de opdracht waar staat, en Heere, doe hetzelfde bij hen. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat werkgevers, de werknemers moeten gehoorzamen, want dan gebeurt er natuurlijk helemaal niets. Nee, doe hetzelfde bij hen betekent eenvoudig, ga op dezelfde manier met je werknemers om als ik zojuist de werknemers heb opgedragen voor jou te doen. Met dezelfde respect en vriendelijkheid en goedheid en beleefdheid. Ook jij als werkgever bent geroepen tot dienstbetoon. Ook werkgevers moeten hun werk doen als dienstknechten van Jezus Christus. En hij moet uit zijn op het welzijn van zijn werknemer. Het is in Colossenzen 4 dat Paulus zegt, Heere, behandel uw slaven / werknemers rechtvaardig en op gelijke wijze. Ga rechtvaardig met je werknemers om, waardig. Behandel hen als gelijkwaardige medemensen. Hou er geen lievelingen op na. Ga geen mensen voortrekken. Maar behandel hen gelijkwaardig. En geef hen datgene wat hen toekomt. Datgene wat billijk en rechtvaardig is. Broeders en zusters, dit zijn in de tijd van het Nieuwe Testament revolutionaire woorden. In het Romeinse Wereldrijk hadden de meesters de vrije hand met hun slaven. Ze konden met hen doen wat ze wilden zonder aan iemand verantwoording af te leggen. De Romeinse wet stond het een meester toe, zijn slaaf om het leven te brengen, zonder dat iemand daar hem ter verantwoording riep. Die slaaf behoorde aan hem. Als hij die slaaf wil doden, dan doodt hij die slaaf. Hij heeft die slaaf gekocht. Als hij zijn investering op deze manier wil van de hand wil doen, dan gaat hij zijn gang maar. Zo'n meester kon zijn slaven opjagen en afjakkeren, uitbuiten, met geweld dwingen. De slaaf was overgeleverd aan de goedwil, de luimen, de willekeur van de meester. Nou, in die historische context zegt de Heer tegen deze christelijke werkgevers, meesters, ga alsjeblieft op een menswaardige, rechtvaardige en eerlijke manier met je werknemers om. In Gods huishouding zijn we verantwoordelijk voor elkaar. Weet je wat een prachtig voorbeeld is van een christelijke werkgever in de Bijbel? Boas. Boas uit het Bijbelboek Rut. Wanneer je die geschiedenis leest, ontmoet je een vriendelijke man die oog heeft voor de noden en het welzijn van zijn werknemers. In Rut 2 komt Boas uit Bethlehem. En hij zegt tegen zijn werknemers, let u goed op, werkgevers, misschien iets van morgenochtend. Bethlehem komt, of Boas komt uit Bethlehem en zegt tegen zijn werknemers, de Heere zij met u, de Heere zegene u. Dat is wat, om je werknemers zo te begroeten. Er zijn heel wat werkgevers in de kerk, misschien hier is een handvol. Maar er zijn veel werkgevers die zondag op zondag naar de kerk gaan en nooit met hun werknemers spreken over de Heer. Laat staan zijn naam noemen. Mogen jouw werknemers weten dat jij een kind van de Allerhoogste God bent, die de Heer dient? Zegen je werknemers. Dat is iets wat de Heer van elke christen werkgever vraagt. En mijn zin zullen ook de werknemers meer presteren wanneer zij van hun werkgever weten dat hij oprecht in hem geïnteresseerd is. Wat geweldig als je werkgever tegen je zegt, joh, dat is een probleem bij jou thuis. En ik weet ook niet zo gauw hoe ik dat moet oplossen. Maar weet je dat wat? Ik zal voor je bidden dat God je zal zegenen. En daarbij moeten we weten dat ook de Heere naar het vlees, onder het gezag van de Heer naar de geest staan. Je kunt geen goede werkgever zijn en leiding geven met gezag omgaan, tenzij je zelf onder het gezag van de God van de hemel staat. Heb jij geleerd? Nogmaals, als je ooit gezag of leiding wil geven, dan zul je in het Heere nu gezag moeten aanvaarden en daarvoor moeten buigen. Dat is een fundamenteel Bijbels principe. Nou, tot zover de belangrijkste verantwoordelijkheid van de werkgever. En we sluiten af met een motivatie. De motivatie. Waarom moet een werkgever op zo'n manier met zijn werknemers omgaan? Nou zegt vers 9b, u weet toch, refererend aan het voorgaande onderwijs, u weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Elke werkgever heeft een hemelse werkgever. En op een dag zul je verantwoording moeten afleggen aan die grote hemelse werkgever voor hoe jij met je werknemers bent omgegaan. En bij hem is geen aanzien des persoons. Met andere woorden, het doet er niet toe hoe groot het bedrijf was, hoe groot je verantwoordelijkheid was. Het doet er niet toe hoe groot je omzet was. Hoeveel aanzien je in deze wereld genoot met je bedrijf. Bij hem is geen aanzien des persoons. Hij kijkt naar je hart. Of jij op de werkvloer als christen werkgever gehoorzaam bent geweest aan zijn woord. Je vindt het misschien moeilijk om een goede werknemer of een goede werkgever te zijn. Dat is ook moeilijk. Zonder de Heere kunnen wij niets doen. We zijn in alles compleet afhankelijk van hem. Ook om een goede werknemer te zijn. Om morgen met enthousiasme te beginnen. Dat is moeilijk. Daarom gemeente. Daarom dat Paulus deze hele uiteenzetting, die nu tot een afronding komt, is begonnen met Efeze 5 vers 18. Waar staat, word vervuld met de Heilige Geest. Want alleen wanneer je onder invloed leeft van de Heilige Geest van God, kan hij je de kracht, de energie, de lust, de innerlijke motivatie geven om zo naar het woord van God te leven. Daarom leef dicht bij de Heere. Leef onder invloed van zijn woord. Ga er gewoon mee aan de slag. Weet u, daden spreken luider dan woorden. Daden spreken overtuigender dan woorden. Ga niet evangeliseren op de werkvloer met woorden, maar evangeliseer met je leven. Zodat mensen in jou de levende Christus zullen zien en ontmoeten. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Heere, we bidden u nu om uw zegen over dit woord. Heel dit woord ademt van uw geest. Ademt uw verlangen tot levensheiliging. Daadwerkelijke navolging. Zegen ons allen bij de verwerking van dit woord in ons eigen leven. Geef zo dat we niet alleen maar hoorders van het woord zullen zijn, maar ook daders. Tot eer van uw naam. Tot bekrachtiging van ons christelijk getuigenis. Tot heil van deze wereld. In Jezus' naam. Amen.